Gemeente, wij zijn op reis. U en ik, wij zijn onderweg. Je zou het leven kunnen vergelijken met een pad, een weg waarop je je bevindt. Voor de een is dat een lange reis, 80, 90 jaar. Voor een andere een korte reis, een kortere weg. Maar in elk geval, gemeente, aan alle wegen komt een einde. Alle wegen leiden vroeg of laat, dat kan verschillen. Maar alle wegen leiden uiteindelijk naar een bestemming. Dat wij op weg zijn, gemeente, dat geldt elk mens, dat geldt elk individu. Maar datzelfde kun je ook zeggen van groepen mensen. En we zeggen wel eens, dat gezin is op de verkeerde weg. Ook landen, volken, culturen, beschavingen zijn op weg. En waar het om gaat, gemeente, is dat je de goede weg gaat. De goede weg, dat is de weg waarvan de bestemming zeker is. Gaat het niet om de vraag of dat nou per se de makkelijkste weg is, de weg die het eenvoudigst is. Maar het gaat om de vraag of het de weg is die uiteindelijk bij de goede bestemming uitkomt. En u weet het, als je op weg bent, onderweg bent, dan maak je steeds keuzes. Zal ik stoppen? Of zal ik toch nog maar even doorgaan? Zullen we rusten? Of zullen we verder gaan? Regelmatig kom je onderweg op splitsingen. Of op kruispunten. Als je op kruispunten bent, dan moet je kiezen. Ga ik links of ga ik rechts? Gemeente, u bent op weg. Jij bent op weg. Je gaat niet op weg. Je bent al op weg. En onderweg moeten er keuzes gemaakt worden. Keuzes, gemeente, die letterlijk van levensbelang zijn. Je leven hangt ervan af. Hoe weet je dat je de goede keuze maakt? In de Bijbelgemeente is de vraag niet zozeer wie ben je? Maar de vraag is veel meer welke weg ga je? Want aan de weg die iemand gaat, kun je aflezen wie hij of zij is. Je gedrag, je keuzes, je manieren, je handel en wandel tekenen je weg. Laten iets van je zien. Dat is heel Bijbels. Slechte koningen in het Oude Testament. Van slechte koningen wordt in het Oude Testament gezegd dat zij wandelen in de wegen van Jerobeam. Niet zo'n goed voorbeeld. Maar, Psalm 23, je kunt ook gaan in het spoor der gerechtigheid. Welke weg ga je? Kort voordat Israël in de woestijn het beloofde land intrekt, staat Israël als het ware op de grens. Ze wilden een nieuwe weg inslaan, een nieuwe toekomst tegemoet. Spreekt Mozes het volk toe in Deuteronomium en dan stelt Mozes ze vlak voor het ingaan in het land Kanaan voor een keuze. En wat zegt Mozes dan aan het volk? Dit. Ik heb u heden voorgesteld het leven en het goede aan de ene kant en de dood en het kwade aan de andere kant. En dan zegt Mozes tegen het volk: ik gebied u heden de Heere uw God lief te hebben, in zijn wegen te wandelen, te houden zijn geboden en zijn inzettingen en rechten, opdat u leeft en vermenigvuldigt en de Heere uw God u zegen in het land waar u naartoe gaat. Maar, heb je de andere weg, indien uw hart zich zal afwenden en gij niet horen zult en dreven zult worden dat ge u voor andere goden buigt en dezelfde dient, zo verkondig ik u dat u voorzeker zult omkomen. En zegt Mozes, ik neem heden tegen u tot getuige de hemel en de aarde. Het leven en de dood heb ik u voorgesteld, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw zaad. Als je onderweg bent, moet je kiezen. De geschiedenis van de God Israël gemeente leert ons, laat ons zien wat er gebeurt als je steeds maar verkeerde wegen inslaat. Dan loopt hij weg dood. Letterlijk. In de ballingschap. De profeet Jeremia heeft dat zien gebeuren, gemeente. De wegvoering van zijn volk. De verbranding van de stad, de tempel. Maar de profeet Jeremia heeft ook het lange traject na die wegvoering gezien. Die lange weg die daaraan vooraf ging. 40 jaar. Heeft deze profeet die de Heer al op jonge leeftijd riep. De weg naar de afval, de destructie, de ondergang, gezien en gewaarschuwd. Hij had de verwerping van Gods wetten in Israël. De handhaving van lichtwillige godsdienst. De handhaving van allerlei afgoden, overal in het land. Zodat de Heer moet klagen naar het getal van uw steden. Zijn goden. En naar het getal van de straten van Jeruzalem. En de afgodsbeelden voor Baal en de altaren. Hij heeft verzet aan den lijve ervaren tegen de God. Zelfs de religieuze leiding, de geestelijke leiding, maakt zich daar schuldig aan. De priesters, Jeremia 20. Daar priesters, Jeremia in de gevangenis. De valse profeten. Wat heeft die man er ontleden? Het is zo erg in Jeruzalem gemeente dat de afgoden in de tempel staan. In de tempel notabene. God moet klagen in hoofdstuk 7. Ze hebben hun verfoeiselen gesteld in het huis dat naar mijn naam genoemd is. Om dat te verontreinigen. En de profeten dan? Nou, we hebben het gelezen. Wat hier roepen. Vrede. Vrede. En geen gevaar. Er is niks aan de hand. En naar die spijker, dan moet je niet luisteren. Ja, hij roept wel dat er gevaar komt uit het noorden, van de kant van Babel. Dat heeft Jeremia al bij zijn eerste roeping al gezien. Er dreigt een gevaar uit het noorden. Dat roept hij nou wel, maar dat zal toch niet gebeuren. Moet je maar eens lezen, hoofdstuk 28 of 23, ik weet niet goed. Wat de profeet, de valse profeet Hanania zegt. Jeremia moest het van zijn collega's niet hebben. Sterker nog, ze komen niet om te roepen, hoofdstuk 7, des Heren tempel, zijn wij, zijn dit. Want je moet zeker niet denken dat het volk niet meer religieus was, niet meer godsdienstig was. Dat ze zich helemaal niet meer bekommerden om de Heer en zijn dienst. Zeker wel. Worden kapitalen uitgegeven aan de offerdienst. Kijk maar naar vers 20, wat we gelezen hebben. De mensen laten wierook en dure kalks komen uit verre landen, uit Scheba en uit India. En de offers roken in de tempel. Maar God walgt ervan. Want ondertussen in het dal van Hinnom worden de kinderen aan de Moloch geofferd. Moet je maar eens kijken hoe God klaagt in hoofdstuk 7 of 9. De praktijk in Israël. Zult gij stelen, doorslaan, overspel bedrijven, vals zweren, de Baal roken, andere afgoden nawandelen die gij niet kent, en dan komen en staan voor mijn aangezicht in dit huis, de tempel dat naar mijn naam genoemd is, en zeggen wij zijn verlost. Om al deze gruwelen te doen. Is dan dit huis dat naar mijn naam genoemd is een spelonk van moordenaars geworden? Ze komen wel naar de tempelgemeente. Maar ondertussen, ik zei het al, laat hun kinderen door het vuur gaan. Als je verkiest, vaak verkeerde wegen inslaat, wordt het steeds moeilijker om terug te keren en de goede weg te vinden. Waarschijnlijk moet je dit gedeelte Jeremia 6 lezen tegen de achtergrond van de reformatie van koning Josia. Koning Josia, u kent wel die godvruchtige koning die op een gegeven moment het wetboek in de tempel vindt. En dan zo verschrikkelijk schrikt van wat hij daarin leest, want de praktijk in zijn dagen beantwoordt daar helemaal niet aan. En allerlei reformaties, allerlei hervormingen doorvoert. Hij laat het paasfeest opnieuw instellen en laat verschillende afgodsbeelden afbreken. Gemeente, dat was natuurlijk heel goed van deze godvruchtige koning. Jeremia leeft in de tijd van Josia. Alleen die hervormingen zijn helaas niet tot het hart doorgedrongen. Ja, er heeft zoiets als een uiterlijke hervorming, een uiterlijke reformatie plaatsgevonden. Maar ondertussen zijn er nog allerlei praktijken, dat lees je hier gewoon, die gewoon doorgaan. Het volk heeft inderdaad die hervormingen ten dele overgenomen. Ze gaan weer naar de tempel. Er wordt weer uitbundig en weelderig geofferd. Maar van houden van de bepalingen van Gods verbond is geen sprake. Van een gaan in de wegen van de Here is geen sprake. Van innerlijke vernieuwing van binnenuit is geen sprake. Als je vaak verkeerd kiest, vaak verkeerde wegen inslaat, wordt het steeds moeilijker, gemeente, om terug te keren en de goede weg te vinden. Het volk was het spoor al zo bijster geraakt onder die tientallen jaren onder koning Manasse, dat zelfs deze reformatie van Josia het volk niet meer tot werkelijke bekering kan leiden. De reformatie van Josia heeft er ook niet voor gezorgd dat het volk niet meer weggevoerd is. Nee. Wat we dus tegenkomen in Jeremia 6 is het verzet van de profeet tegen de oppervlakkigheid van het volk. U kent dat wel een beetje, hè? Zo van en God en de zonde. Daarbij nog toegejuicht door de valse profeten die het volk in slaap laten sussen en Gods goedkeuring voor hun wegen verkondigen. Dan zegt Jeremia in ons vers: Israël, je staat op een kruispunt. En op een kruispunt moet je kiezen. In ons vers gaat de profeet Jeremia als wegwijzer functioneren. Of beter gezegd, God gaat wegwijzen. Zo zegt de Heere, sta op de wegen en zie toe en vraag naar de oude paden, waar toch de goede weg zij. Wandel daarin, zo zult u rust vinden voor uw ziel. Jeremia doet in ons vers een appel op zijn hoorders om de traditie en geschiedenis van het land nog eens goed te bestuderen, om te ontdekken wat voor God wel behagelijk is. Kijk nog eens terug, zegt hij. Hij roept het volk om terug te kijken naar het verbond dat God met Israël heeft. En hij roept op tot gehoorzaamheid aan de bepalingen van dat verbond. Jullie zijn zo ver van de goede weg af, Israël. Zo ver bij God vandaan. Draai je nou eens om. Nog eens achterom. Kijk nog eens terug, zodat je de goede weg mag vinden. De oude paden. Dat is niet een of ander kerkhistorische tijdschrift. Maar dat zijn de wegen van Gods wetten en woorden. De weg van het verbond, waarvan jullie ver zijn afgedwaald. De oude paden, dat klinkt voor ons misschien een beetje vreemd. Bij ons is het vaak zo, hoe nieuwer de weg, hoe beter. Oude wegen zijn meestal niet de beste wegen. Kuilen en hobbels. Maar dat gaat niet altijd op. In de oudheid was het zo dat de oude wegen, dat waren de beproefde wegen. Dat waren de goede wegen. Dat waren de wegen waar al eeuwenlang mensen over gereisd hadden. Waarvan je zeker wist dat ze bij hun bestemming aankwamen. Dat is een Latijns gezegde dat zegt via trita via tuta. Dat wil zeggen de uitgesleten weg, de oude weg, is de veilige weg. Oude karavaanroutes als het ware die al eeuwenlang handelsreizigers veilig op hun bestemming brengen. Je gaat meestal het veiligst op het spoor waar al velen voor je gegaan zijn. Waarvan je weet dat zij veilig hun bestemming bereikt hebben. Profeten in de Bijbel roepen altijd op om de oude beproefde wegen van God, van Gods woorden, van Gods instelling in te slaan. Jeremia houdt het volk voor dat ze verkeerde wegen zijn gegaan. Maar gemeente, als je nou heel die volksgeschiedenis van Israël op je in laat werken, dat Oude Testament, de gang van Israël door de eeuwen heen, dan moet je constateren dat het één treurig relaas is van mislukking en verkeerde keus. Moet je naar hoofdstuk 7 kijken, dan vind je in een paar versen van vers 20, in hoofdstuk 7, geeft God een samenvatting van heel de volksgeschiedenis van Israël. En zegt de Heere, deze zaak heb ik aan het volk geboden, zeggend, hoor naar mijn stem, dan zal ik u tot een God zijn, gij zult mij tot een volk zijn, en wandel in de wegen die ik u gebieden zal, opdat het u wel gaat. Maar ze hebben niet gehoord, noch hun oren geneigd, maar ze hebben gewandeld in de raadslagen, in het goeddunken van hun boos hart, en ze zijn achterwaarts gekeerd, en niet voorwaarts. Van die dag af, dat uw vaders uit Egypte zijn uitgegaan, tot op deze dag, enkel mislukking. Ze hebben naar mij niet gehoord, noch hun oor geneigd. Ze hebben hun nek verhard. Ze hebben het erger gemaakt dan hun vaderen. Israël heeft de oude paden verlaten. En als je vaak verkeerd kiest, vaak verkeerde wegen inslaat, wordt het steeds moeilijker om terug te keren en de goede weg te vinden. Maar God, zo is God, laat het volk niet ongewaarschuwd. God roept terug. Calvijn zegt, God nodigt vriendelijk, als het ware nog één keer, om de goede weg te kiezen. Want er is een goede weg. En als je kijkt naar de geschiedenis, dan leert de geschiedenis je welke wegen doodliepen. En wat wij gebleven waren onder David, Salomo. Kijk maar terug, zegt de Heere, en zie wanneer het goed ging en wanneer niet. Vraag naar de oude paden, waar toch de goede weg zij. Gemeente, wij zijn ook de weg kwijt. Individueel, cultureel, maatschappelijk. Wij zijn ook de weg kwijt. In ons land, in onze cultuur, de kerk, persoonlijk leven. Ik las ergens, oude mensen zullen dat wel herkennen. Op een bepaald punt, zo ergens halverwege de 20e eeuw, na de Tweede Wereldoorlog, jaren 50, 60, ontdekten de mensen in Europa en in Amerika dat ze alle richtingsgevoel waren kwijtgeraakt. Vroeger Vroeger waren er wegwijzers aan de kant van de weg die hun sociale leven geleidden van geboorte naar volwassenheid. Tot de dood. Er was zekerheid en je wist waar je aan toe was. Nu loopt men in het westen het duister. In blindheid struikelend. Tastend naar herkenningspunten. Ook wij zijn de weg kwijt. Lang geleden, gemeente, zijn wij het spoor bijster geraakt. Onze beschaving staat ook op een kruispunt. En het lijkt erop dat we de verkeerde weg kiezen. De ethische beslissing van de afgelopen tientallen jaren laten ons zien, gemeente, dat we op een kruispunt staan. En we hebben al verschillende keren verkeerde wegen gekozen. We doden onschuldig leven in de moederschoot. Ouderdom en lichamelijke aftakeling, legitimatie om je hand aan het leven te slaan. De euthanasiewetgeving was zo'n kruispunt. De afschaffing van het huwelijk als exclusieve relatie tussen man en vrouw was zo'n kruispunt. Wij kiezen de weg van de destructie, de ondergang. Ondergang door opstand. Het morele geweld, gemeente, op tv en op internet zijn de symptomen, de kenmerken van onze ziekte. Wie goed kijkt, ziet het. Maar we hebben niet door, gemeente, ondertussen, dat je daarvoor een hoge prijs betaalt. Een hoge prijs. Wat dan? Deze prijs. De zedelijke ondergang van een nieuwe generatie. We hebben een aantal weken geleden kunnen lezen een open brief. Een open brief van een aantal wetenschappers. Waarin ze de noodklok luiden over het huwelijk. Dat waren nog niet eens per se christelijke wetenschappers. En ze zeiden in die brief: het aantal huwelijken daalt steeds meer en het aantal kinderen dat opgroeit buiten een gezin, één ouderrelatie, neemt steeds toe. En ze zeiden: je kunt wel kiezen voor relaties buiten het huwelijk en kinderen op de wereld zetten. Maar het lijkt, wetenschappelijk aangetoond, dat kinderen juist behoefte hebben aan de beschermende band van huwelijk en gezin. Die hoogleraar uit Nijmegen zei: mensen durven niet meer in deze tijd voor een blijvende en levenslange relatie te kiezen. Omdat ze bang zijn dat ze zich binden. Bang zijn dat ze trouw moeten beloven voor een leven lang. Onder kinderen het slachtoffer blijkt. Dat is de prijs die je voor het individualisme betaalt. Als je vaak verkeerd kiest, vaak verkeerde wegen inslaat, wordt het steeds moeilijker om terug te keren en de goede weg te vinden. Dat is ons land. Dat de kerk in ons land de weg kwijt is, gemeente, dat hoef ik u niet te vertellen. Als je eens even terugkijkt, bijvoorbeeld, om even een voorbeeld te noemen. Naar de geschiedenis van de gereformeerde kerk in Nederland. Ze bestaan niet meer, sinds 1 mei, zo heet. Maar de geschiedenis van de gereformeerde kerken, de afgelopen 80 jaar. Dan kun je zien hoe snel een bijbelgetrouwe kerk, want dat was de gereformeerde kerk in de eerste helft van de 20e eeuw. Hoe snel een bijbelgetrouwe kerk op wegen van dwaling kan komen. Eerst ging men aan het schriftgezag op, toen aan de verzoeningsleer. En uiteindelijk ontkent professor Kuiter het bestaan van een persoonlijk God. Kan hard gaan. Rotterdam was vol. Vele grote gereformeerde kerken. Waar een bijbelgetrouwe prediking werd gebracht. Hoe hard het kan gaan met de kerkgemeente. Dat hoef ik u in Rotterdam niet te vertellen. De eerste helft van de 20e eeuw. De beginjaren van de 20e eeuw waren er veel mensen die van de Zuid-Hollandse eilanden onderhand naar Rotterdam trokken. Hier op Zuid bijvoorbeeld. Tientallen gezinnen vertrokken naar Rotterdam. Toen was daar een eenvoudig arbeider die de Heer vreesde en die zat zonder werk. Die moest ook naar Rotterdam voor werkgelegenheid. Maar hij zag daar erg tegen op om naar deze grote stad te gaan. Hij dacht, kan ik daar de Heer vreesen? En toen stond hij, ik denk dat in de Hoekse Waard was, 's avonds laat, en dan kun je, als het helder weer is, kun je rondom zien liggen. En toen zei de Heer tegen die man, en hij moest kijken naar die stad. Zie je al die lichtjes daar? Er zijn natuurlijk ontelbaar veel lichtjes. Nog meer lichtjes dan je daar ziet bij Rotterdam, heb ik kinderen in Rotterdam. Je hoeft niet bang te zijn om naar die stad te gaan. 80 jaar terug. Gemeente, in hoeveel kerken is Gods waarheid aan de kant gezet? We zijn nog wel religieus, zeker. Net zoals de mensen in Jeremia's dagen, maar dan wel zo op onze eigen manier. Maar van het kruis en van gehoorzaamheid, van onderwerping aan Gods woord, van levensheiliging, daar willen we niets van horen. Jawel, we dienen God wel, maar dan zo op onze manier, zoals het ons aanstaat. En dan hoeven we helemaal niet naar links te kijken, hoor gemeente. In hoeveel kerk in de gereformeerde gezinten wordt de boodschap van vergeving der zonden door het geloof in Christus nog echt verkondigd? Hebben we niet heimelijk de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze dichtgetimmerd door allerlei voorwaarden? Laten we het woord van God nog wel in zijn volle breedte en diepte horen? Wet en evangelie. Het oordeel van God over uw en mijn leven. Maar ook de vrije toegang die er voor zondaar in Christus is. Gemeente, ook voor de kerk is er maar één weg terug. Vraag naar de oude paden. Waar toch de goede weg zij. Dat heeft niets met nostalgie te maken of zo. Maar dat heeft te maken met de weg van het woord. De weg van het belijden van de kerk der eeuwen. Ook voor de kerk is er maar één weg terug en dat is deze. De weg naar de schrift. Uw woord is een lamp voor mijn voet. En een licht mijn pad. De profeet Jeremia wijst de weg terug naar het geloof van de vaderen. Die ook de wegen van de Heere wandelden. Nou, dat geldt ook voor ons, gemeente. Je doet er goed aan om de weg te gaan die vele duizenden voor ons gingen. Je kunt zoveel leren van het verleden. Als je terugkijkt, dan zijn er zoveel wegwijzers. Die ons ook nu nog de weg wijzen. Mensen, christenen die voor ons de weg begingen. Augustinus, Bernardus, Luther, Calvijn, Abrakel, Puritijnen, Kolbrugge. Gingen allemaal in hetzelfde spoor. De weg van het geloof en het vertrouwen in het volbrachte werk van Christus. Brachten de kerk weer onder het gezag van het woord. Die stelden het kruis van Christus centraal in hun prediking. Die geloofden in de soevereiniteit van God. Die stelden de eer van God centraal. Die fundeerden ze op het woord van God. Ze hebben hun reis voltooid en zijn veilig thuisgekomen. Maar gemeente, hun voetstappen zijn er nog wel. En die wijzen ons de richting. Nooit vergeten dat we niet alleen zijn. Miljoenen voor ons hebben de levensweg en de weg van het geloof betreden. Daarom belijden wij ook altijd ons geloof in gemeenschap met de kerk der eeuw. En je doet er goed aan om naar hun stemmen te horen, te luisteren. Doet u dat? Doet u dat, gemeente? Het is een schat aan literatuur. Voor weinig verkrijgbaar. Gelaten brief van Luther. Redelijke godsdienst, Brakel. Ik noem maar wat. Goede theologie, gemeente, is net als wijn. Als je nieuwe krijgt, zeg je, geef hem toch maar de oude. Die is beter. Veel vernieuwing brengt vaak alleen maar verder bij God en verder bij het kruis vandaan. Waar het om gaat is dit. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. Dat heeft God bekendgemaakt. En wat eist de Heere van u dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Wat wij nodig hebben, de kerkgemeente, dat is luisteren naar de schrift. Gezonde theologie en bovenal het geloof in Christus. Want als u nou vraagt, in één woord, wat is de weg? Dan moet ik u zeggen, Christus. Ik mag in de prediking maar één weg wijzen. En dat is het geloof in Christus. Vlak voordat de Heer Jezus van de aarde heen ging, stelde Thomas een vraag aan Jezus. Hoe zullen wij de weg weten? En wat zei Jezus toen tegen Thomas? Thomas, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben de weg. Bij Charles Haddon Spurgeon, bekende baptistenpredikant, kwam eens een jonge man. En die zat erg in over zijn zaligheid. En die vroeg aan Spurgeon, kunt u mij de weg naar Christus wijzen? Nee, zegt Spurgeon, ik kan jou niet de weg naar Christus wijzen. De jongen reageerde heel teleurgesteld. Ik dacht dat u een dienaar van het evangelie was. Dat ben ik ook, zegt Spurgeon. Maar waarom kunt u mij dan niet de weg naar Christus wijzen? Wel, jongen, er is geen weg naar Christus. Hij is de weg. Dat is die oude weggemeente die altijd weer nieuw is. De weg naar God, de weg naar het heiligdom, is een verse, een levende, een nieuwe weg. Hij is ook de enige weg. Alleen in hem is rust te vinden. Zoveel mensen zijn moe, ook in de kerk. Weten het niet meer. Hebben geen rust in hun leven. Lieve gemeente, hebt u rust? Heeft u rust? Wie in de weg gaat van God, die heeft rust. Vrede. Kijk maar, wandel daarin. Zo zult gij rust vinden voor uw ziel. Gemeente, doe dat niet als Israël. Zeg niet zoals Israël, dat hebt u al gezien, er volgt nog wat op onze tekst. Wij zullen daarin niet wandelen. Doe niet als Israël dat zij in vers wat hierop volgt, wij zullen naar de wachters niet luisteren. Verwerp de goede weg niet, gemeente. Want er is maar één weg met een uiteindelijk goede bestemming. Dat is de weg van het geloof in Christus. Alle andere wegen lopen dood. Ik hoop dat u daar al achter bent. Alle andere wegen lopen dood. O gemeente, vraag naar de oude paden, de goede paden. Vraag naar de enige weg, Christus. Want niemand komt tot de Vader dan door mij. God heeft ons de routekaart naar het nieuwe Jeruzalem gegeven. Zijn woord. En hij geeft opwachters die op de bazuin blazen. Daar zit iets in van dreiging. In Israël werd op de shofar op de bazuin geblazen als er oorlog of strijd gaande was. Dan werd er gewaarschuwd. Nou, zo blazen Gods wachters ook vandaag op de bazuin. Om te waarschuwen, gemeente, dat er gevaar dreigt als je niet op de goede weg gaat. Er is gevaar op handen. Niet altijd kunnen we zo doorgaan. Een land, een cultuur, kan niet eindeloos God storten en negeren. Er is gevaar op handen. De weg van Christus gaan, gemeente, is niet altijd de meest gemakkelijke en de meest aantrekkelijke. Misschien denkt u, denk jij, net zoals Joden in Jeremia's dagen, wij zullen daarin niet wandelen. Die weg is mij te eng. Die weg is mij te nauw. Die kost mij te veel. Nou, dat klopt ook wel, mijn gemeente. Je moet ook heel veel loslaten. Je moet jezelf verloochenen. Je vlees kruisigen. Je oude ik moet raken. Dat is waar. God geeft de kracht om dat te doen. Gemeente, die weg, ondanks dat het niet de meest aantrekkelijke weg misschien is, is wel een goede weg. Het is wel een weg met een zekere bestemming. Kijk, de weg die naar het verderf leidt, die is breed. Daar hoef je helemaal niet voor te kiezen, want daar wandel je sowieso al op. Van huis uit. Daar hoef je niet voor te kiezen. Maar in de prediking wordt u door God op een kruispunt geplaatst. En dan zegt God tegen u ook vanmorgen, wandel in de goede weg. De weg van mijn woord. De weg van mijn gebod. In de predikinggemeente stelt God je voor een keuze. Hoe kom ik dan op die weg? Wat is die weg dan? Het geloof in Christus, zei ik al. Misschien is zoveel onrust en onvrede in uw leven. En zegt u vanmorgen, ik weet het niet. Ik weet het al zo lang niet. Wat is de weg? Jezus zegt, ik ben de weg. Wilt u rust in uw hart, gemeente? Vrede in je leven? Calvijn zegt, deze passage bevat een waardevolle les, namelijk dit. Dat het geloof ons altijd leidt tot de vrede met God. En dat niet alleen omdat geloof ons leidt tot berusting in Gods genade, maar omdat de wil van God alleen al voldoende is om ons geweten tot rust te brengen. Wie de waarheid met zijn hart omhelst, omdat deze van God komt, die heeft vrede. Wie de waarheid al met uw hart omhelst, gemeente. Heeft u met uw hart omhelst. Bent u de weg kwijt? Weet u niet waar het heen moet? God nodigt ons tot de rust. Christus is. Jesaja 30 vers 15 staat een tekst, een beetje opmerkelijke tekst. En daar staat de Heer tegen het volk. Voor wederkering en rust zoudt gij behouden. Door rust en vertrouwen in God wordt je behouden. Eens riep Jezus zelf, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Er zijn zoveel vermoeide mensen, ook in de Maranatha-kerk, wiens leven door onrust getekend wordt. Leg je last eens op Christus. En ga die oude beproefde weg
van het geloof in hem. Dan heb je vrede. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God. Door onze Jezus Christus. Wie deze weg kiest, gemeente, die kiest geen eenvoudige weg. Maar God laat je op deze weg niet alleen. Want als hij deze weg gaat, gemeente, dan zendt hij ook zijn Heilige Geest als gidsman. Want zoveel als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Kinderen van God worden geleid door de Geest. En als je nou om leiding verlegen bent, gemeente, en God om zijn Geest aanroept, dan zal hij het ook tegen je zeggen. Vroeg of laat, dit is de weg. Wandel in dezelfde. Deze boodschap van Jeremia is niet verblijvend. Dat is het evangelie nooit. Kijk maar naar vers 21. De Heere zegt in vers 21. Als je dan niet willen vragen naar de goede weg. En als je voort blijft lopen op de weg van het verderf en de afkeer van mij. Dat is niet vrijblijvend. Dan zal ik ook wat doen. Dan zegt de Heer, ik zal dit volk allerlei aanstoot stellen. Beetje ouderwets, maar als ik het zo mag zeggen. Met andere woorden, ik zal allerlei struikelstenen op jullie wegleggen. Vaders en kinderen, buren en metgezellen, ze zullen zich alles stoten. Ze zullen omkomen, want waar bestaat die struikelsteen dan, die God op hun weg legt? Er komt een paad uit het noorden, staat in vers 22. Het oordeel is aanstaande. Babel komt en straks zal de stad vallen. Dat is Gods struikelsteen. Waarover uiteindelijk bijna het hele volk vallen zal. Dat geldt nog, gemeente. Als je je niet bekeert, niet Gods wegen kiest en Christus voor u niet te leven wordt, dan sukkel je uiteindelijk over hem. En dan wordt hij die de weg is, een struikelblok. Want als je je levenshuis niet wil funderen op het fundament dat God in Christus gelegd heeft, dan wordt het een steen van aanstoot. En wie zich aan deze steen Christus stoot, op die zal die steen uiteindelijk vallen. Maar wie nou deze weg gaat, gemeente, dan geldt de belofte uit Psalm 1, vers 165 u. Die uw wet beminnen, hebben grote vrede. En zij hebben geen aanstoot. Als je de weg van God afgaat, dan struikel je. Maar als je de weg van God gaat, gemeente, dan heb je grote vrede. En heb je geen aanstoot. Gemeente, geef toch gehoor aan de nodiging van God. Bij God wordt niemand weggestuurd. Al onze wegen naar God toe zijn afgesloten. Bent u daar al achter? Niet door de wetten onderhouden. Niet door Gods geboden op te volgen in eigen kracht en heel rechtzinnig te leven. Nee, tot de Vader kom je alleen door Jezus Christus. Hij is de weg. Of om het te zeggen in de woorden van een van uw oud-predikanten. Wanneer ik kijk, gij hebt uw volk vrijheid gegeven om langs de nieuwe weg naar huis te gaan. Want Christus bloed werd hun de weg ten leven. Weer kunnen zij voor 's vaders aanzicht staan. Die weg is nu al eeuwenlang betreden. Hij is nog vers en levend als weleer. Want Christus Jezus is toch gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde Heer. Maar het Luthers woord toont ons de weg ten hemel. Namelijk dat de Heere Christus zelf de goede weg is. Waarop zich ons hart gronden en verlaten mag. Bij Christus is vrede voor opgejaagde, door schuld en zonde belaste mensen. Want hij heeft het gezegd, komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Ik zei zojuist, door rusten word je zalig. Hebt u al leren rusten, gemeente, op het volbrachte werk van Christus? Doe het niet meer zelf. Maar geef je je zaligheid uit handen bij die held bij wie de Vader hulp beschoren heeft. Dan geef je over in het geloof aan Christus. En dan zeg je het om met de woorden van een oude Puritein. Ik zeg het maar in het Engels. My face would lay her hand on that dear head of thine. Mijn geloof legt zijn hand op het gezegende hoofd van Christus. Zoals in het Oude Testament. Die mensen naar de tempel gingen met hun schuld en een dier meenamen. Dan leggen ze hun hand op de kop van het dier. En zet hun schuld zijn schuld. We gaan eindigen. Aan alle wegen komt een einde. Ook aan de weg van het geloof. Gelukkig wel. Maar dan blijft er een rust over. Een rust voor het volk van God. Want wij die geloofd hebben, gaan rust. Waarom word je nou zalig, gemeente, als je jezelf aan Christus toevertrouwt? Is geloof dan een prestatie of zo? Nee. Je wordt juist zalig omdat een ander alles gedaan en volbracht. Je wordt juist zalig door niets te doen. En je zaligheid uit handen te geven aan hem. Kijk, hij is de weg. Waarom? Omdat hij zelf een weg gegaan is. Onze weg. Daarom kan hij de weg zijn. Hij kan onze weg zijn, omdat hij onze weg gegaan is. Omdat hij ons leven geleefd heeft. Hij is in die 33 jaar de weg van zijn kerk, van zijn kinderen gegaan. Toen heeft hij niet alleen maar de schuld en de straf gedragen voor hun zonde in hun plaats. Maar toen heeft hij ook het leven, die verknoeide levens van al zijn kinderen, overgedaan. Zijn leven is mijn leven. Hij is volmaakt gehoorzaam geweest tot het eind. De wet volkomen gehouden en vervuld. Wat wij nooit meer konden, dat deed hij. Hij is de weg, omdat hij onze weg gegaan is. Kijk, en omdat hij nou de overste leidsman en voleinde van het geloof is, gemeente, hoef je maar te volgen. Hij is het niet alleen maar voleindigd, maar hij is op de weg naar het Vaderhuis. Ook leidsman, die door zijn woord en geest ons voorhoudt welke wegen je te kiezen hebt. Nog één vraag. Welke weg gaat u? Hebt u al leren zeggen, Heer Jezus, u bent mijn weg? In het boek Handelingen worden de eerste christenen mensen van de weg genoemd. Van Paulus staat, als hij naar Damascus gaat om de christenen te vervolgen, dat toen hij de christenen vervolgde, hij die van die weg waren, wilde vervolgen. Christenen zijn mensen van de weg. Dat klopt. Ze horen bij hem die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kolbrugge heeft van hem gezongen. Hij is de weg, het licht, de poort, de waarheid en het leven. Des vaders raad, eeuwig woord, Hij heeft het ons gegeven, tot schild en waar in de strijd, opdat wij vast geloven dat ons des vijand haat en nijd niet uit zijn hand zal roven. Wie hoopt op God en hem trouwt, wordt nooit in smaad gedompeld. Wie op de vaste rotssteen bouwt, wordt nimmer overrompeld. Wat tegenspoed hem hier ontmoet, hij zal ten val niet komen, geen aanstoot. Wie God geheel kiest tot zijn deel, want hij bewaart de vrome. Amen.